Hoi, ik snap dat je deze podcast wil luisteren, dus ik houd het kort. Jij vindt het toch ook belangrijk om binnen je organisatie met duurzame inzetbaarheid aan de slag te gaan? Loyalis helpt je daarbij. In onze podcastserie bespreken we thema's rondom duurzame inzetbaarheid. Hierin delen we praktische tips en inzichten voor HR-professionals. Maar eerst koffie. Luister nu op Spotify. En nu vooral veel plezier met het luisteren naar deze podcast. Hoi, ik snap dat je deze podcast wil luisteren, dus ik houd het kort. Jij vindt het toch ook belangrijk om binnen je organisatie met duurzame inzetbaarheid aan de slag te gaan? Loyalis helpt je daarbij. In onze podcastserie bespreken we thema's rondom duurzame inzetbaarheid. Hierin delen we praktische tips en inzichten voor HR-professionals. Maar eerst koffie. Luister nu op Spotify. En nu vooral veel plezier met het luisteren naar deze podcast.
Hartelijk welkom, fijn dat u luistert naar Voorzorg, de podcast voor de zorg. Gemaakt door de redactie van Skipper en Zorgvisie. In deze aflevering is onze gast Geneviève Koolhaas-Martens. Zij is huisarts en voorzitter van de Vereniging Nederlandse Vrouwelijke Artsen. Ze vertelt over diversiteit en inclusie in de zorg, vrouwen in topposities en het belang van rolmodellen. En dat doet ze in gesprek met redacteur Corine Duts.
Welkom, Geneviève. Fijn dat je er bent. En het is al aangekondigd, maar je bent dus huisarts. En daarnaast ben je voorzitter van de Vereniging Nederlandse Vrouwelijke Artsen. Je zet je in voor diversiteit, inclusie en gelijkwaardigheid in de zorg. Dat is een belangrijk thema, daar gaan we het vandaag dus ook over hebben. En daar komen we ook later straks nog uitgebreid op terug. Maar wat ik eerst eigenlijk aan je wil vragen is, wat zou nou jouw persoonlijke drijfveer om je hiervoor zo toch activistisch in te zetten?
Ja, dat activistisch dat begint een beetje aan mij te kleven, hè? Laten we zeggen dat dat goed is. Mijn associaties zijn ook wel eens anders, maar ik probeer het in ieder geval op een constructieve manier te doen, laten we het dan zo zeggen.
Ja, op een positieve manier inderdaad, dat ben ik met je eens.
Ja, laten we zeggen gevormd door wie ik ben en waar ik vandaan kom. Dus dat is een stukje intersectionaliteit, half Surinaams via mijn moeders kant en Nederlands via mijn vaders kant. En dan maak je als familie wel wat dingen mee en dan merk je dat er gezondheidsverschillen zijn. En ik ben natuurlijk opgegroeid in een systeem als dokter waar het allemaal wel heel wit is. In ieder geval, al onze boeken waren altijd voor de witte mensen gemaakt en vooral op de man onderzocht. Ja, en daar zijn wel eens paanders gevallen. Dus mijn vuur in mijn strijdbaarheid zit hem vooral in dat stuk. Dat het gaat om het feit dat ik wil dat iedereen goede zorg krijgt.
Ja.
Ongeacht wie je bent en waar je vandaan komt.
Ja.
Ja.
En daarom schrijf je volgens mij, ik las het op je LinkedIn, dat je een mensendokter bent.
Ja.
En wat is daarvoor nodig om een mensendokter te zijn?
Ja, eigenlijk is het heel simpel. Ik las, nu we dit opnemen, had ik toch weer een nieuwe inspiratiebron. En dat was het interview met Ahmed Aboutaleb. Die blikte terug op zijn ambt als burgemeester van Rotterdam. En toen dacht ik, ja, dit is een mensenbestuurder, zou ik maar zeggen.
Ja.
En dat betekent voor mij dat je je openstelt voor de mens tegenover je. En de valkuil, als het heel druk wordt, is om te gaan kijken naar getallen en te gaan kijken naar organen afhankelijk van wat je interessant vindt. Maar ik vind het vooral belangrijk om te kijken naar de mensen.
Ja.
Ja.
En wat erachter zit.
Ja, en wat erachter zit en wie je bent en waar je vandaan komt.
Ja.
En inmiddels met steeds meer onderzoek ondersteund weten we ook hoe relevant het is. En dat als je onvoldoende aansluit, dat potentieel grote consequenties heeft.
Ja, ja. Gewoon echt gezondheidsschade.
Ja, gezondheidsschade en, nou ja, en niet alleen gezondheidsschade, maar ook een oordeel over mensen die anders zijn dan jij bent.
Ja.
En daarin kleven negatieve dingen aan.
Ja.
Ja.
Daar komen we zo meteen denk ik ook nog wel op terug.
Ja.
Want ik vroeg me eerst af, jij schreef ook dat de weg van jouw studie geneeskunde tot medisch specialist kronkelig was. Vond ik mooi beschreven. Waar ben je zelf tegenaan gelopen de afgelopen jaren? Want je noemde al inderdaad, je bent een vrouw en daarnaast ben je half Surinaams. Zijn dat dingen die jou beperkt hebben of waar je drempels mee door hebt ervaren?
Wat ik heb gemerkt, ben ik me eigenlijk pas gaan realiseren nu ik als bestuurder buiten de tunnel view en de rat race kijk. Dat is dat als je anders bent in een systeem dat van oudsher opgetuigd is voor en door mannen, lees de Old Boys Network en de andere varianten daarvan. is dat mensen die anders zijn heel veel harder moeten werken en dan nog niet dezelfde kansen krijgen.
Ja.
En ik heb me in retrospect heel ongemakkelijk en onzeker gevoeld toen ik rondliep op universiteiten, want ik ben de eerste die is gaan studeren en een universitaire graad haalde. Dus je bent je, denk ik, niet goed, of ik ben me niet goed bewust geweest van het feit dat ik me best heel vaak ook onveilig heb gevoeld.
Ja.
Ja, en dan ga je aanpassen. En ja, dan ga je heel hard je best doen en proberen te voldoen aan de selectiecriteria voor de vervolgopleidingen. En daarin ben ik mezelf ook bijna verloren. En ik ben dat eigenlijk pas gaan zien en gaan begrijpen nu ik meer leer over systemen, over zoiets als intersectionaliteit. Dat woord, dat ken ik ook helemaal niet.
Nee, en kan je misschien ook, misschien meerdere mensen niet, kan je vertellen wat daar precies onder valt?
Ja, ik had een prachtige definitie opgeschreven, die heb ik niet bij me, maar in vrije uitleg, zoals ik het begrepen heb, betekent het dat afhankelijk van de plek van je wieg, dus waar je bent geboren, in welk netwerk of tot welk netwerk je toegang hebt, je gender, je oriëntatie, seksuele oriëntatie, je culturele achtergrond, dat dat allemaal factoren zijn. En als je die op een soort intersecties op een kruispunt zet, dan maken die het verschil tussen iets wat elkaar potentieel kan versterken.
Ja.
En dan ben je dus, zoals Joris Luijendijk het beschreef in zijn boek, een zevenvinker.
Ja.
En zevenvinkers bezetten, geloof ik, in Nederland iets van 75% van de machtsposities. Wat een enorm getal is.
Ja.
Ik ben een drievinker. En dan ben ik ook nog half Surinaams. En ik ben wat Hollands bleek uitgevallen. Dus het temperament is niet te plaatsen bij de kleur. En dan pas je niet snel in een team.
Nee.
En dan ben je niet kneedbaar, quote-unquote. En dan gebeurt er van alles. En dan gaan er dynamieken werken waarbij je uiteindelijk internaliseert dat wat jij doet of wie jij bent niet goed genoeg is.
Ja.
En dat besef is eigenlijk pas veel later gekomen.
Ja, ik wil zeggen, dat besef je dus eigenlijk pas achteraf.
Ja.
Zijn er dan dingen, waar je, als je nu terugkijkt, die je misschien mensen die in zo'n positie zitten, studenten of misschien artsen, mee zou willen geven op dit moment?
Nou, ik denk dat het eigenlijk op alle niveaus van belang is. Dus, en dat is dan weer de gelijkwaardigheid. Hè? Dus die EI, niet D&I, maar D van diversiteit, E van equity. Dus,
ja,
dus het steunen van mensen, ja, niet, die niet de mazzel hebben dat ze alle kruiwagens meekrijgen.
Ja.
En dat moet je actief doen.
Ja.
Want die mensen die weten helemaal niet in welke gangen ze moeten rondlopen. En dat ze alvast een stage hebben gedaan moeten. En die hebben geen ouders die even Boston kunnen betalen om dat heel interessant op hun cv te zetten voordat ze überhaupt in aanmerking komen om geneeskunde te mogen gaan studeren.
Ja.
Dus dat stuk. Ja, en verder denk ik dat we heel erg naar onszelf te kijken hebben, is wie selecteren wij? En selecteren wij de mensen waar we ons in herkennen en waar we ons comfortabel bij voelen? Of gaan we heel bewust zorgen dat we als dokters, als bestuurders een afspiegeling zijn van de maatschappij?
Ja.
En ik denk dat dat tweede is wat we nodig hebben.
Ja. Een mooie oproep daarvoor ook, dan denk ik.
Ja.
Ja. Nou, even naar je rol als voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Vrouwelijke Artsen. De vereniging bestaat 90 jaar. Dat is een mooie mijlpaal. Waarom is de vereniging nu nog steeds zo ontzettend nodig?
Ik denk dat als je, en dat als je begint met je geneeskundeopleiding, dat je nog niet helemaal kan overzien wat er nodig is. Maar wat je leert en wat de rotte in het vak leest als borst, want zo oud is die vereniging dus, als ze nog had geleefd, gemerkt hebben, is dat, nou ja, dat je best heel goed de steun kan gebruiken op het moment dat het tegen zit. En eigenlijk heb je sponsoring nodig. Marjan Maurits heeft dat onderzocht. Hè, en er is een groot onderzoek gedaan te UMCG over de loonkloof. En ze zijn daarmee bezig met Deria, oeps, ik weet de achternaam niet meer, in ieder geval radioloog van het UMCG. Dat het belangrijk is om een sponsor te hebben. Dus eigenlijk de ouderwetse Rolodex. We weten dat de mannen, de bestuurders, elkaar wel weten te vinden.
Ja, precies.
En die hebben hun clubjes en daar rollen ze allemaal wel in. Ja, en weet je, als jij niet in dat clubje past, dan heb je iemand anders nodig die jouw belangen behartigt en jou steunt, zeker coacht.
Ja.
En dat is denk ik wat we met de VNVA, het netwerk wat wij met de VNVA vormen landelijk. Dus dat gaat over het ondersteunen in carrièrekansen. een sisterhood eigenlijk.
Mm-hmm.
En een van de andere belangrijke fundamenten is gendersensitieve zorg. Mm-hmm. Dat is natuurlijk het vrouwenhart, waar inmiddels best heel veel over naar buiten komt. Maar er zijn een heleboel andere organen die zich ook anders gedragen in een vrouwenlichaam. Dan is het dus nog zo dat we de symposia die we neerzetten, dat we die allemaal evidence-based laten zijn. Dus ik neem als huisarts een boel kennis ook mee die eigenlijk nog onvoldoende in curricula zit.
Ja.
Want die liggen er al voor 10 jaar. Ja, en als er dan wordt gerammeld aan onderwijsbomen, dan wordt er gezegd, ja, dat gaan we doen. En dan komt er een dagje een summer school, maar daarmee voed je je generatie niet op. En het staat gewoon dus nog niet in de boeken ook.
Nee.
Op het compendium geneeskunde na. Die een enorme inhaalslag aan het maken is. Waar ik veel bewondering voor heb. Zijn eigenlijk al die geneeskundeboeken zijn niet inclusief.
Ja. Dus daar werken jullie ook aan om dat voor elkaar te krijgen. Om dat wel inclusief te krijgen.
Nou ja, wij zoeken de samenwerking met hen op. En waar we kunnen zetten we hen in het zonnetje. En vergroten we de zichtbaarheid. En weet je, je kan het ook niet alleen.
Nee.
Nee.
Nee, en ik denk dat het misschien ook voor vrouwen belangrijk is om rolmodellen te hebben.
Ja.
We komen straks nog even op jouw rolmodellen, ben ik benieuwd naar. Want zijn die er genoeg voor vrouwelijke artsen?
Steeds meer. En met dan dus de ondervertegenwoordiging voor vrouwen die van kleur zijn of een andere achtergrond hebben. Maar die zijn er steeds meer. En dat is nodig. You can't see what you can't be.
Ja.
En dat is denk ik voor iedereen zo.
Ja. Dan spelen er nog veel vooroordelen over vrouwelijke artsen of vrouwelijke andere zorgverleners?
Ik denk dat er bewuste en onbewuste vooroordelen zijn. En er is een boel discussie ook over de part-time prinses, heet ze geloof ik, hè? Er is een columnist die daar heel enthousiaste en serieuze meningen over heeft. Ik denk dat... Dus het antwoord is ja.
Ja.
En ik denk ook dat op het moment dat vrouwen en carrière willen maken en een groot deel van de zorgtaken naar zich toe trekken, CQ naar zich toe geschoven krijgen, dat de belasting ook gewoon heftig is. En dan hebben we het nog niet over wat er midlife gebeurt als mannen verder gaan en carrière maken, waarbij we even de overgang over ons heen krijgen, die wel of niet onderkend wordt.
Ja.
Dus er zijn allerlei momenten waarop carrièrekansen ongelijk zijn.
Ja. Dus er zitten nog behoorlijk wat struikelblokken, zeg maar, als je als vrouw daarin echt wil groeien.
Ja, en dat wordt ook wel ondersteund, hè. Dus de monitor van het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren laat ook wel zien dat als we in dit tempo doorgaan, dat we ergens in 2050 misschien gelijkwaardige representatie hebben als het gaat over gender.
Ja.
Dus alleen maar daarnaar gekeken.
Precies.
Ja, dus we hebben een versnelling nodig.
Ja.
En we hebben dat ook nodig, omdat we weten, en die onderzoeken die komen ook, dat vrouwen net wat meer tijd nemen om even uitleg en ondertiteling te geven, waarbij er significante verschillen zijn op hoe goed mensen het begrijpen en hoe therapietrouwen ze zijn.
Mm-hmm.
En je zou een chirurg moeten vragen of het nou echt zo is dat vrouwen die opererende beter doen.
Ja.
Maar een van de ideeën is wel dat vrouwen eerder durven onderkennen dat het misschien anders loopt en dat ze hulp nodig hebben, waardoor de complicatierisico's misschien wel minder zijn.
Ja. Dus dat de kwaliteit daarmee eigenlijk beter wordt.
Ja.
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 En dan inderdaad wat je zegt, dan heb je het alleen nog maar over ook dat onderzoek over man-vrouw.
Ja.
Nog niet over hoe het dan staat met mensen met een diverse achtergrond, zeg maar, binnen en besturen en hoogleraren.
Ja. Ja, en universitair hoofddocent en dus die academische ladder.
Ja, ja, precies. Nou ja, wat ik me afvroeg van, we hebben het nu over vrouwelijke artsen. We hebben het ook al gehad over andere zorgverleners. Want we kunnen dit ook breder doortrekken, denk ik, hè, naar andere zorgverleners in de zorg. En misschien wel maatschappelijk breder trekken.
Ja.
Van de positie van vrouwen. Hoe zie jij dat?
Ik denk dat... Dat ook daarin weer een aantal fenomenen, vooroordelen, stereotypen, daar zit van alles in. We hebben allebei jonge kinderen en een deel van die meisjes die wordt toch vooral geprezen als ze heel lief en zorgzaam zijn.
Ja.
En krijgen poppen aangeboden. Dus het is een maatschappij breed probleem om die stereotypen te attackeren en de oude patronen te doorbreken en het systeem te fixen eigenlijk.
Ja.
En ik denk dat met alles wat er speelt en grensoverschrijdend gedrag, dat aan de dat allemaal aan het licht komt. De afgelopen dagen weer de reuring bij WNL. We hebben echt nog wel wat stappen te zetten.
Ja, ja.
Dus mensen die over grenzen gaan, toch weer teruggezet worden in topposities.
Ja.
Ja, dan maak je het, dan onderhoud je die angstcultuur ook wel. En dat is denk ik ook wat er in de zorg speelt.
Ja.
Mensen zijn afhankelijk van hun beoordeling en of ze likable zijn. En of ze aangenomen worden voor specialistische vervolgopleiding of promotie of ja, iets anders. En ja, dan ga je natuurlijk niet je kop boven het maaiveld uitsteken. Want als je dat doet, dan kan het maar zo voorbij zomaar gebeuren dat die afgehakt wordt.
Ja, dat kan ik zeggen. Het is dus heel lastig ook eigenlijk als er dingen spelen om die te melden in organisaties.
Ja, ja. En het is... Dus er is een onderrapportage, denk ik ook, van hoe het echt is.
Ja.
En overigens ook bij de verpleegkundigen. Ik zit in een werkgroep waarbij een tijd geleden een stuk in nursing voorbij kwam, ook onder verpleegkundigen. Dus eigenlijk overal waar machtsverhoudingen spelen, ja, moet je heel actief gaan werken om een open en veilige cultuur te gaan neerzetten. En dat is helemaal niet eenvoudig.
Nee, maar ja, wat zijn jouw ideeën daarover? Hoe zou je dat kunnen aanpakken? Omdat nou, in zorgorganisaties en opleidingen ja, toch wat toegankelijker te maken. Dat mensen daar toch wat meer zich over gaan uitspreken, anoniem. Op welke manier zou dat kunnen? Om die veilige werksfeer inderdaad, die veilige sfeer te creëren.
Ja, je hebt iemand nodig die anders is dan jij bent om je te wijzen op wat er gebeurt. Ik ben het boek De Inclusiemarathon aan het doornemen. Daarin zijn een boel interviews met organisatiedeskundigen. Dat ben ik helemaal niet namelijk. In ieder geval nog niet. En ja, die beschrijven ook wel die fenomenen dat als jij zelf in een tunnel in een berg zit, ja, dan weet je precies dat er één route is en dat is rechtdoor.
Ja.
Dus je hebt mensen nodig van buitenaf die daar gaten in gaan slaan. En er moet licht gaan schijnen vanuit een andere hoek om te gaan zorgen dat je uitkomt op een ander punt.
Ja.
En dan heb je nog nodig dat je de mensen steunt die van onderaf zich hard willen maken. Dus wat doe je voor de slachtoffers?
Ja.
Want mogen ze zich anoniem melden of ga je zorgen dat die begeleid worden? En... ja, allemaal dingen die ik nu allemaal nog niet eens goed kan overzien.
Ja.
Ik weet wel dat ook in dat rapport van dat Mariette Hamer met Van Rijn heeft gedaan, dat heeft natuurlijk zijn naam gekregen, ik zeg natuurlijk een beetje sarcastisch, dat er risicofactoren benoemd zijn. Dus hoge werkdruk, veel afhankelijkheid, machtsposities, mensen die tijdelijke contracten hebben, dus ja, lees op andere plekken. Ja, die gaan zich echt niet zo snel uitspreken. Want nee, ja, hoe betaal je dan de volgende maand je hypotheek?
Ja, precies. En voor het weet lig je eruit.
Ja, voor het weet lig je eruit. En de mensen die zich wel uitspreken, die verandert er dan wat, hè?
Ja.
Dus wat ga je doen met degene die grenzen overschrijden, die intimideren, machtsmisbruik laten zien? Dat is ook wat nodig is, denk ik.
Ja.
Volgens mij Leiden daar een mooi voorbeeld in laten zien. Wordt er een dossier opgebouwd, dan heeft het dus ook consequenties.
Ja.
Dan kan iemand niet meer in die werkomgeving functioneren. Ja, en dan bouw je vertrouwen op dat op het moment dat je je meldt, dat serieus genomen
dat
wordt. En dat het
gebeurt.
Een investering gaat zijn, ja, om een gezond en inspirerend klimaat neer te zetten.
Ja. Ja. Dus geen melding is ook eigenlijk geen goed bericht.
Nee, dat kan bijna niet. We maken allemaal fouten.
Ja.
Als ik mezelf over een jaar hoor, denk ik ook jemig dat ik dat toen niet wist. Of weet ik, dat weet je, dat we maar... Dat...
Ja, zijn er dingen geweest waar je denkt van, oeh, dat heb ik toen niet goed aangepakt?
Nou, ik ben niet trots op hoe ik me als consulent cardiologie bijvoorbeeld gedragen heb naar huisartsen. Ik probeer mijn kinderen het beste mee te geven, maar begin me ook te zien, want die kunnen prachtig spiegelen, vrij ongenuanceerd. Laten we zeggen eerlijk. Dat ik wat ouderwetse overtuigingen heb, links en rechts. Dus ja, weet je, volgens mij kan je iedere dag wel wat meenemen.
Ja.
Ja.
En als het niet goed gaat, wat is jouw advies? Of wat heb je gedaan toen je, of was dat pas later, dat je besefte van, hey, ik handelde toen niet goed als assistent van de cardiologie naar die huisarts toe. Is dat pas later bij opgekomen? Of?
Ja, want je ziet het niet.
Ja.
Nu denk ik, allemachtig.
Ja.
Dat was niet oké.
Ja.
Dat is helemaal niet oké, maar dat was wat we deden. We hadden het druk en die telefoon ging de hele tijd. En dan belt er weer zo'n huisarts. En huisartsen hebben natuurlijk niet een... Nou, natuurlijk is eigenlijk ook niet goed, hè, zie je. Dus ik zit ook wel... Ik merk ook dat mijn taalgebruik heel erg gevormd is. En de overtuigingen die ik heb, nu ik eruit ben. Laten we zeggen dat op het moment dat je er met een afstandje naar kan kijken... dat je dan pas kan reflecteren op wat je nou... Ja, wat je doet en wie je bent.
Ja. Ja, maar we wil niet zeggen dat je er dan nog niet meer op kan handelen of kan veranderen.
Nee, natuurlijk niet. Ik kan heel goed sorry zeggen. En ik las een prachtig stuk van Dominique Heitema, in volgens mij was het FD met Brené Brown. En die zei ook, ja, weet je, dat idee dat kwetsbaarheid maar een zwakte is, dat is echt passé. Ja. Je hebt het nodig, je hebt de reflectievermogen nodig. En, ja. En zij zegt ook, ik ga werkelijk waar geen cent stoppen in iemand die mij niet kan vertellen wie die is als hij onder druk komt te staan. Want dan weet je, dan zie je welke kleuren iemand te laten zien. Is dat heel rood en vliegen er spullen over tafel? Of is dat, kun je dan nog steeds zaken doen?
Ja.
Dus dat, die ga ik lezen en herlezen.
Okay,
en dan goed. Weer leren.
Want je werkt als huisarts. Ja. En we hebben het gehad inderdaad over jouw aandacht voor het thema diversiteit, gelijkheid, gelijkwaardigheid en inclusie. Hoe probeer jij in de praktijken waar jij werkt daar te zorgen voor daar veranderingen te brengen? Of is dat nodig in de praktijken waar jij werkt?
Ik doe mijn best om op een zo integere manier mezelf te zijn. En dat neemt dus wat mee, heb ik geleerd. Een Afghaanse co-assistent die zei, je bent een van de eerste AJOS die wat andere achtergrond heeft. En ik zie gewoon dat jij andere gesprekken voert met patiënten.
Ja.
Dus het helpt als je jezelf kan zijn en als je veilig bent. En dat is in de eerste lijn, denk ik, wat vaker het geval dan in de tweede lijn. En ik neem mee wat ik allemaal leer buiten mijn werk als dokter.
Ja.
En dat betekent heel concreet dat ik zie, omdat ik ambassadeur ook nog van roze en wit ben, dat als jij je in wil schrijven ergens en dat als er maar twee keuzes zijn, namelijk man en vrouw, dat we daar iets missen. Ja. En dat mensen daar dus al een barrière voelen en zich niet gezien voelen als zij zich willen inschrijven. Want zij voelen zich en identificeren zich niet als een van die twee.
Ja, ja. Dus daar ook actie op proberen te ondernemen.
Ja, dus dan zeg je dat, zullen we dat sowieso doen? En weten dat op het moment dat je daar wel oog voor hebt, dat je daar iemand echt heel erg blij mee maakt. En belangrijker nog, als die persoon dan dus bij je komt en niet het gevoel heeft dat hij barrières hoeft te overwinnen, omdat je wel aandacht hebt voor aanspreekvormen en weet ik veel wat. Dan kan iemand daadwerkelijk zijn hulpvraag bij je neerleggen. Ja. En dan kan je dus ook zaken doen.
Ja.
Want dan kom je tot de kern.
Het idee is dat dat vaak meer tijd kost.
Ja. Ja.
En hoe doe je dat?
Nou ja, die betaalt zich uit. Dat is zo, want ofwel je komt terug en je gaat bespreken dat je hoofdpijn hebt. En dan gaat zo'n dokter met alle beste intenties iets bedenken voor die hoofdpijn. Of je komt tot de conclusie dat iemand eigenlijk heel veel stress ervaart door... andere problemen.
Ja.
En dan kun je op een veel betere manier een duurzaam beleid maken. En dan zal iemand niet met allerlei kleine problemen terug blijven komen. Want die zullen minder worden als mensen beter in hun vel zitten.
Ja.
Gezonder gaan leven en meer gaan bewegen. Nou ja, weet je, dat is de hele leefstijl.
Ja.
En
ja,
preventie precies. Waar we op bezuinigen. Ja.
Ja. Als je overtuiging is, investeren erin, dan krijg je het uiteindelijk weer.
Ja, meer tijd voor de patiënt is bewezen effectief.
Ja. 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 Nou, we hebben inmiddels ook een nieuw regeerakkoord gezien. We hebben Prinsjesdag achter de rug.
Ja.
Jij bent bij het ontbijt met minister Agema geweest. Zitten er volgens jou in de politiek nog blinde vlekken als het gaat om diversiteit en inclusie in de zorg?
Ja, dat is een soort retorische vraag, hè? Ja, dat betekent concreet dat politiek en overheid zou verbindend moeten zijn.
Ja.
En daar zijn we nu niet. Dus ik ben vooral bezorgd. En niet alleen maar omdat ik denk dat dit een belangrijk item is, maar omdat we weten dat de gezondheidskloof alleen maar groter wordt als je niet zorgt voor mensen die het niet allemaal zelf organiseren.
Ja.
De Dus het nivelleren, het verleren van eigen risico's, bijvoorbeeld. Maar niet een tandartsenpolis kunnen hebben. Ja, daarvan weet ik dat dat potentieel een hartklepinfectie oplevert.
Ja.
En mensen die, ja, weet je, hoe was het ook alweer? De uitspraak, als je de Noord-Zuidlijn pakt, dat je in de periode van die rit komt in een gebied waarbij mensen 15 jaar in slechtere gezondheid leven. Ja, dat, ik vind het, ja, zijn we dan nog een eerste wereldland? Dat vraag ik me ernstig af. En ik maak me daar ook wel zorgen over.
Ja. Ja, daar schieten we dan in tekort.
Ja, en het kost uiteindelijk ook gewoon meer.
Ja.
Want nou gaan we weer BTW op sporten verhogen. Ja, terwijl we hebben net allemaal onderzoeken gezien de afgelopen tijd dat een gezondere leefstijl juist hetgeen is wat je op een gezondere manier oud doet worden. Dus ja, dan moeten mensen dat allemaal uit zichzelf gaan halen. Maar ja, als je 7 hoog achter woont, dan en je groeit op in een ongezonde leefomgeving,
ja,
dan ben je aan het overleven.
Ja.
En dan ben je niet bezig met al je antioxidanten van je superfoods.
Ja.
Dus ja, daar laten we wat liggen.
Ja.
En dat kost uiteindelijk ook meer.
Ja.
Ik ben geen gezondheidseconoom, daar moet je Jochem Miro over vragen. Maar ja. Ja.
Ja. Ja, ik zie inderdaad dat het je zorgen baart. Wat zouden de zorgprofessionals, of wat zouden we er op dit moment, nou ja, als ik even kijk naar jouw vakgebied, de huisarts, hoe zouden die hieraan kunnen bijdragen om dit te verbeteren?
Ik denk dat wij, nou ja, weet je, wij hebben te zorgen, vind ik, dat we voldoende diverse collega's hebben, zodat we op een informele manier worden gewezen op de blinde vlekken die we hebben.
Ja.
Dat is denk ik echt een van de eerste dingen.
Ja.
Want alles is makkelijker te hanteren in de vorm van feedback of kritiek als het komt van iemand die je vertrouwt dan op een andere manier. Ja, moet ik nou allemaal in een kort antwoord vissen? En ik denk dat een van de basisstukken is dat we meer moeten luisteren. Gewoon eens echt contact moeten maken.
Ja.
En ja, dat kost tijd. Ja, ik weet het. Maar ik geloof een kinderintervist van Rotterdam, Koen, Joost of zo, weet ik veel. Ik weet zijn naam niet heel zeker, ik moet hem even opzoeken. Die zei in een podcast van het Erasmus ook, dat ook hij als kinderintensivist nu zegt, weet je, ik ben me onvoldoende bewust geweest van de context. Wij vragen maar de hele tijd van mensen om even naar het ziekenhuis te komen. Ja. Maar je auto parkeren in het centrum van een randstad betekent voor sommige mensen dat ze een week niet kunnen eten.
Ja.
En je kan natuurlijk zeggen, ja, weet je, die context die is niet voor mij, dat moet de huisarts maar doen. Maar jij vraagt het wel aan mensen.
Ja.
En we zijn denk ik op een punt dat we dat we met 1 miljoen mensen onder de armoedegrens andere zeilen bij te zetten hebben.
Ja.
Dus investeren in het kennen van je patiënt.
Ja.
Ja.
Met daarbij dus een divers personeelsbestand om daarin ook.
Ja, en als je
te zien.
Ja, ja, en als je de diversiteit en de inclusiviteit in je team hebt, waarbij mensen aanvullingen durven te geven,
ja,
op dingen die zij weten, die ze kennen, barrières die ze hebben overwonnen, dan krijg je die informatie gewoon gratis mee.
Ja, ja, en ik denk dat je er wel daar een belangrijk punt om, want je kan mensen dus inderdaad in je team hebben, maar het gaat er dus ook om dat je hem de ruimte en de plek geeft om het verhaal te doen en daarna te luisteren. Niet dat het alleen een vinkje is van, oh, we hebben iemand met een andere achtergrond in het team.
Ja, dus, en dat betekent dus ook, wat doe je allemaal met je team? Hoe richt je je team uitjes in?
Ja.
En ja, het is heel zonde, want ik vind skiën inmiddels ook heel leuk. Als er collega's zijn die dat niet hebben geleerd vanaf het moment dat ze klein waren en die in hun eentje in een klasje moeten gaan zitten, welk team ben je dan aan het bouwen?
Ja, dat is mooi meegenomen. En ik denk ook veel breder te betrekken dan alleen, nou ja, wat het over de huisarts, maar over de hele
maatschappij. Nee, natuurlijk. Dat is, dat, ja, 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 ja.
Mooi. Ja, Ja, en dan kom ik eigenlijk ook weer terug op het begin van de rolmodellen, want dat helpt daarin denk ik ook. Ja. Ik heb je gevraagd van, wat zijn eigenlijk, hoe belangrijk is een rolmodel? Dat allereerst. En daarna de vraag, welke zijn die voor jou?
Ik denk dat het je helpt en inspireert en misschien ook wel troost kan bieden om mensen te zien waar je ook maar enigszins in herkent. Dus dat is één. Twee is dat ik voor mezelf, dat ik in ieder geval inspiratie haal uit mensen die durven te laten zien wie ze zijn en waar ze vandaan komen. En dat doe maar normaal, doe al gek genoeg. Dat krijg je een soort allergische reactie op. Maar het helpt wel om een echt verhaal te vertellen. En als halve Surinaamse vertellen we natuurlijk aan de lopende band verhalen. Maar er zit een kracht in verhalen vertellen en een boodschap overbrengen. Dus de grote, de Maya Angelou's, de Nelson Mandela Show. Nou, ik noemde net Ahmed Abu Talib even, die ik gisteren zag in een interview. En die deelde wat voor offers hij moest brengen om racisme te bestrijden. En wat het voor zijn gezin betekende toen hij beveiligd moest worden. En hoe zijn zoontje zei, ik vind je wel een held, maar ik heb niks aan een dode held.
Ja, het komt al binnen dan. Ja.
Ja, maar dat is natuurlijk nu ook voor politici.
Ja.
Ik bedoel, mijn vrouw zegt ook, alles leuk en aardig, maar als jij politieke ambities hebt, dan weet ik niet of ik dat een goed idee vind. Want zometeen staan ze hier ook met brandende fakkels.
Ja.
Ja, dat is niet oké.
Nee.
Maar ook dichter bij huis. Noor, ik moet even kijken, en ik hoop dat ik de naam goed uitspreek. Noor Al Kuhaili is de voorzitter van de van Coding. Een stichting die zich inzet voor diversiteit, inclusiviteit in de zorg. Die heeft een grote prijs gewonnen van Leiden. Weet je, bottom-up zijn er best heel veel goede krachten. Als je die nou gewoon een beetje lichtje op schijnt en een beetje zuurstof geeft, in plaats van ze de zuurstof te ontnemen in een vacuüm te zetten om ze hetzelfde malletje te stoppen.
Ja.
Dan wordt het echt wat leuker, wat makkelijker.
Ja.
Ja.
Nou, mooi. We gaan het zien. Ik wens je heel veel succes met binnen je werk. En bedankt voor je mooie verhaal.
Jij dank voor de uitnodiging.
Graag gedaan.
En daarmee komt een einde aan deze aflevering. U hoorde Corine Lutz in gesprek met Geneviève Kolhaas-Martis. Wilt u vaker luisteren naar deze podcast? Dan is het handig om u te abonneren via een podcast-app. Dagelijks op de hoogte blijven van het laatste nieuws, achtergronden en interviews over de zorg kan via skipper.nl en zorgvisie.nl en de bijbehorende nieuwsbrief. Voor nu zeg ik hartelijk dank voor het luisteren en heel graag tot de volgende Voorzorg.